Hallo en welkom bij Het Is Wat Het Was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en met verlaagde audiokwaliteit via de webcam zitten bij mij Claire Eline, de vrouw die animale krachten in mij naar boven brengt, en Mark, de reden waarom het niet onlogisch is om aan te nemen dat het Loch Ness-monster een landdier is geworden.
Amai, je humor heeft echt gerijpt vandaag.
Ik heb gezegd dat ik eens moest nadenken, hè.
Ik weet niet, ik ben op zoveel manieren beleefd en ik weet niet op welke manier dat ik mij beledigd moet voelen. Ben ik dik? Ben ik oud? Ben ik lelijk? Ben ik Schots?
Ah, haal die quilt maar al boven.
Ben ik legendarisch? Oké, stop daar.
Maar dat brengt ons meteen wel bij het thema, hè? It's about animals.
Dieren.
Ja, dieren. Niet bestialiteit, maar gewoon dieren.
Nee, dieren. Daar hebben we het al over bestialiteit gehad? Ja, vaak.
Denk het niet. Ja, ah, okay. Ja. Terloops waarschijnlijk. Ja, voilà. Goed.
Nee, vandaag is het over de lieve, schattige, kleine animeetjes, de animals, diertjes.
Ah ja, nee, bij mij niet.
Ah, kijk. Wat breng jij dan mee, Maaike?
Ik heb lycanthropie meegebracht.
Oh jee.
Nog nooit van gehoord.
Jawel.
Nee.
Jawel.
Ja?
Jawel.
Shakira heeft daar een nummer over geschreven. Je weet wel van Shakira, Shakira?
Ja, Shakira ken ik.
Ja, She-Wolf gaat over... En ze zegt letterlijk het woord. Ze heeft dus een nummer gemaakt waarin ze lycanthropy vermeldt ze echt in dat nummer. Dus, ja. Superslimme vrouw naar schijnt, Shakira. Ik wil het maar even meegeven. Mm. Maar het gaat dus over weerwolven.
Cool.
Nu, de vroegmoderne tijd is een zeer drukke tijd geweest als het op weerwolven aankomt. Maar ik vind dat ik in het begin moet vermelden, dat is een beetje een open deur intrappen, maar dat heel veel mensen daarvan beschuldigd zijn geweest, die eigenlijk totaal andere dingen aan de hand hadden. Zijn de psychische aandoeningen bijvoorbeeld, of mensen die misdadigers waren.
Of mensen met veel borsthaar.
Dat weet ik nu niet.
Dat was ook dat mijn van. Eerste associatie.
Ja. Jan Schepens heeft daar ook wel last van, denk ik.
Voilà.
Heeft hij een keer niet een wolf gespeeld ook? Gewoon juist daarom?
Misschien is het een kabouterklopfilm of zo. Het zou wel iets voor hem zijn.
Misschien. Ik ga dat factchecken. Maar anderzijds is er in de vroegmoderne tijd zijn er ook hekserijprocessen. En werd er gemarteld en zo. Dus zo kon je ook tot afgedwongen bekentenissen komen die eigenlijk geen echte link hebben met de werkelijkheid. Maar als we dan eens gaan kijken naar wat dat er allemaal is voorgevallen in de vroegmoderne tijd, we hebben het dus over West-Europa, voornamelijk Duitsland en huidig Frankrijk. En het is voornamelijk in de 16e eeuw zeer druk geweest. In 1521 werd het allereerste weerwolfproces gevoerd in Poligny, Frankrijk. En de beschuldigden waren Pierre Burgot en Michel Verdun. Zij zouden een man in zwart zijn tegengekomen die vroeg om God af te zweren. En op die manier zouden ze hun verloren gelopen schaap terugkrijgen. Ik vind dat een heel hoge prijs dat je moet betalen om gewoon een schaap terug te krijgen. Maar blijkbaar was dat compleet normaal in de vroegmoderne tijd in Frankrijk. Want die mannen hebben dat gedaan. Ze zouden een soort van heidens ritueel daarna hebben uitgevoerd, waarbij ze naakt gestript zouden zijn en elkaar met olie hebben ingesmeerd. Ik ruik daar een klein beetje homoseksualiteit.
Dat klinkt als iets dat je zo in een hedendaagse sauna wel eens zou tegenkomen. Hè?
Ik weet niet in welk soort sauna dat jij komt, maar ik heb dat toch nog nooit zien gebeuren.
Van horen zeggen. Next.
Dat zijn het andere soorten sauna's, denk ik. Nu, ze zouden daardoor na die olie weerwolf zijn geworden. die Pierre Burgot zou gezegd hebben bij het proces dat hij 4 wolfpoten zou gekregen hebben, ineens een vacht had en dat hij heel snel kon lopen. En dan zijn ze maar begonnen met seriemoorden plegen, want wat doe je anders als je een weerwolf wordt? Ze zouden zo een moord op verschillende jonge kinderen hebben, op het geweten hebben. En ze zouden een meisje van 9 jaar oud hebben opgegeten. Ze zijn uiteindelijk omgebracht. 1582 heb je Pierre de Lancre. Dat is geen man die weerwolf was, maar een rechter. En koning Hendrik de vierde van Frankrijk, die had het een beetje gehad met de Labourregio. Amai, ja, Labourregio. Want het was daar altijd wel iets. In 1582 stuurde hij die Pierre de Lancre als rechter naar daarop, samen met Jean d'Espagnier. En die zouden daar 600 executies hebben uitgevoerd, voornamelijk op de Baskische populatie en op de Joden. Een beetje antisemitisch en een beetje racistisch. Maar ik neem die naam even op, omdat zij heel fel gemarteld hebben. En die man wou ook heel specifieke details weten over hoe die carnale omgang met demonen werd uitgevoerd als men dan uiteindelijk weerwolf werd. Een aantal indicaties voor het zijn van een weerwolf, of voor het worden van weerwolf, of de kans op weerwolf, zijn de volgende. Onfatsoenlijk dansen, overmatig eten, op een duivelse manier de liefde bedrijven, sodomie, laster en wraak nemen achter elk vreselijk verlangen, gaan aanrennen, padden, adders en hagedissen houden, hartstochtelijk een geit lief hebben en het op een liefdevolle manier strelen, en paren op een scabreuze manier met het dier. Het zijn toevallig ook al mijn hobby's. Maar
dus het gaat toch over bestialiteit.
Ja, inderdaad.
Yay!
Nou.
1589 komen aan de weerwolf van Bedburg. Dat is het synoniem of de naam die aan Peter Stump op Peter Stube wordt gegeven. Die man werd gemarteld en na een heel lange martelperiode heeft hij gezegd dat hij een riem van wolvenvacht aandeed, die hem konden transformeren. Zo zou hij 25 jaar lang moord en cannibalisme hebben uitgevoerd in zijn regio, waaronder 13 kinderen vermoord en 2 zwangere vrouwen plus een fetus hebben opgegeten. Zo had hij ook wel seks met zijn dochter en zus, plus had hij een minnares en een inwonende partner waar hij niet mee getrouwd was.
De laatste maakt het wel echt helemaal verderfelijk.
Ja. wat heeft hij daarvan als straf gekregen? Het is zeer proportioneel, persoonlijk, vind ik. Achtereenvolgens. Geradbraakt. Gedeeltelijk gevild op 10 verschillende plaatsen. Dat wil zeggen dat ze gewoon uw huid omkrullen. Zweepslagen en plein publiek, armen en benen gebroken. Dan werd hij onthoofd. Dan werd dat hoofd in brand gestoken. Onthoofd, de rest van zijn lichaam in brand gestoken. Het hoofd werd op het lichaam van een wolf tentoongesteld. En dan, terwijl zijn dochter en minnares op de brandstapel stonden, werd de rest verast.
Alles na onthoofden doet er eigenlijk niet veel meer toe, maar toch. Hè?
My god.
Maar het is het idee dat telt.
En dus dat vond hij beter dan nog een beetje gemarteld worden. Want hij heeft bekend.
Ik denk dat op zich in een marteling... Ja, er is nooit een einde aan de martelingen. Eens dat je dood bent, is het ook gewoon gedaan.
Nee. Je kunt ook naar Nickelback moeten luisteren voor 24 uur.
Ja, klopt.
Oh nee, please. Ik ga voor het radbraken dan. En het deels vullen en onthoofden.
1591 had je in Augsburg 300 vrouwen die zogezegd veranderden in wolven. Ze zouden 94 slachtoffers gemaakt hebben, plus de veestapel hebben opgegeten.
Oh nee, de veestapel.
Oh nee.
85 vrouwen zouden volgens de bronnen zijn opgepakt, die dan die 94 moorden hadden bekend. Maar er is maar één bron, die spreekt dat er maar één dorpsvrouw die bekentenissen heeft afgelegd. En ja, die vrouw was een beetje...
Koekoe.
Ja. Ja. 1598, ben er bijna hoor. Weerwolf van Chalon. We zitten in Parijs. Dat was een kleermaker die zo gruwelijke daden op zijn geweten had, dat men uiteindelijk alle gerechtelijke bronnen heeft vernietigd. Zijnde het feit dat zijn naam erin stond. Dus wat er gebeurd is, is wel nog overgebleven. Maar men wou dus zijn naam wissen. Dat is bij sodomieprocessen vaak ook zo, dat dan de naam wordt gewist, omdat het zo schandalig is dat men dat niet wil hebben. Die man zou kinderen gelokt hebben naar zijn winkel, daar gemarteld hebben en fysieke wandaden hebben gesteld. Ik vermoed dat het daarbij over verkrachting gaat. Hij zou hen de keel hebben doorgesneden en de ledematen afgesneden en daarna hebben opgegeten.
Dat zijn toch ook alle drie fysieke wandaden, hè?
Ja, zeker. Ja.
Jezus.
Ja, maar het wordt apart vermeld ook, als fysieke wandaad.
Ugh.
En hij zei dat hij na die martelingen vaak doorheen het bos 's nachts liep als een wolf om te jagen. In de winkel werden dan tonnen met overschotten van beenderen gevonden en die man is op de brandstapel geplaatst. Hij toonde geen berouw en hij vloekte tot zijn laatste adem.
En dan hebben we mijn hart.
De man die Andras Pandi is.
Nee, alles wat ervoor kwam niet, maar dat is de laatste. I dig it. Al vloekend de pijp aan Maarten geven. Yeah. Ga verder.
1685 heb je nog de wolf van Anslag. Die had de veestapel zogezegd aangevallen. De veestapel was aangevallen door een wolf. Men claimde dat dat de overleden burgemeester was die terugkwam om hen te kwellen. En dus hadden ze de wolf overmeesterd en de overleden burgemeester zijn kleren aangedaan. De beenderen werden uiteindelijk tentoongesteld. Dat lijkt mij iets zeer specifiek met die burgemeester.
Ja, ja sowieso.
Ik beeld mij nu mijn burgemeester in en ik zei... het past niet, het plaatje, maar oké. Andere tijd. Andere burgemeesters. Andere burgers ook.
Ja. Ik heb er nog eentje uit de 20e eeuw, een weerwolf.
Ah, je dacht de Wolf of Wall Street.
Nee. The Werewolf of Wisteria. We spreken over de jaren 30. Hij wordt ook de Brooklyn Vampire of the Boogeyman genoemd. En hij at graag rauw vlees tijdens volle maan. Dus blijkbaar is er de moment voor. Hij had een jobzoekertje gelezen van een man die op zoek was naar werk. En hij was die man gaan opzoeken, maar ja, de bedoeling was om die jongen, het was een jonge jongen, te ontvoeren en te vermoorden. Maar hij zag daar het jonge zusje staan, Grace Dodd genoemd. En hij had aan de ouders gevraagd of hij dat jonge meisje mee mocht nemen naar het verjaardagsfeestje van zijn nichtje. En die ouders hadden ja gezegd. Waarom dat je dat zou doen bij een vreemde man, geen idee.
Dat is allemaal voor die troe, dus alles kan.
Dat is waar. Maar wat is het gevolg? Het meisje is nooit teruggezien. Oh. En pas jaren later kwam er een brief toe bij die ouders. In grof detail uitgelegd wat er gebeurd was. Dat het meisje opgegeten was. En door de brief terug te tracen, door speurderswerk... is de Werewolf of Wisteria zo gevonden en gearresteerd.
Oh my god. Jeez.
Zal ik nog twee fun facts toevoegen, of heb je het gehad?
Zijn ze fun, of zijn ze fun als een hey, je dochter is dood en opgegeten fun?
ze zijn fun als een... Het maakt veel duidelijk over vrouwelijke figuren in de... lunacy.
Maak je daar enige verbittering? Nee, ga verder.
Lunacy, het woord lunacy in het Engels.
Hey, in de maan, of course.
Komt van maan, maar wordt dus gelinkt aan heksen. Want wat loopt er ook gelijk met een maankalender? Dat is namelijk de kalender van de menstruatie.
Zou wel.
En van daaruit komt, dus omdat een vrouw zogezegd gek begon te doen... op het moment dat het tijd was voor de menstruatie, linkte men dat ook aan hekserij, ook aan weerwolfprocessen enzovoort. En zou dus de term lunacy ontstaan zijn. Okay. Etymologisch heb ik daar geen verder onderzoek naar gedaan, vandaar dat het een fun fact is. En het laatste is het feit, als wij ons nu een weerwolf inbeelden, dan is dat meestal zo met tanden. Mm. Ja, met tanden, maar zo met...
En ziet eruit als een wolf, hè? Ja, dat is echt raar.
Maar nee, dat maar echt zo met zo'n breder voorhoofd hier zo'n beetje. En dan heel twee veel oren
en een snuit en tanden en klauwen, ja. En vacht.
Ja, dat is zeer recent maar ontstaan. De persoon in Hollywood die daarvoor verantwoordelijk is, is Rick Baker, make-up artiest van een horrorfilm, An American Werewolf in London. We spreken over 1981. En dat is dezelfde man die de werewolf make-up voor Thriller van Michael Jackson heeft gedaan. Voilà.
Oké, cool.
Ik vind het leuk dat je zegt, ik heb geen verder onderzoek gedaan, dus ik noem het een fun fact. Dan mag ik eigenlijk al mijn bijdrage aan deze podcast tot dusver eigenlijk veredelde fun fact. Which is totally okay. Ik heb wel een mooie brug naar mijn thema. Van de hond? Nee. Van de wolf?
Ja.
Krijg je luizen?
Dus ik ga het hebben over diertjes lang geleden. Jee, verrassing. Namelijk zo lang geleden dat het misschien andere diertjes waren dan we ze vandaag kennen. En dus specifiek over de domesticatie van dieren door de mens. Wat is domesticatie? Het is een begrip dat soms fout begrepen wordt. Het is niet zomaar dieren temmen of... dieren tam maken. Het gaat eigenlijk om een wederzijdse afhankelijkheid creëren. Dus dat je als mens afhankelijk bent van de dieren en dat de dieren ook genetisch gezien afhankelijk worden van jou of de planten. Ja. Bijvoorbeeld gedomesticeerd graan kan zichzelf niet voortplanten zonder de boer. Als de boer het graan niet zaait, dan plant die graansoort zich niet voort. Die is zo ontwikkeld door domesticatie. Dat is een onbedoeld zij-effect vaak. Maar voor koeien geldt hetzelfde. Hè. Koeien die moeten bevallen, dat gebeurt meestal met hulp van een veearts of van de boer. Anders sterven die er vaak aan. Dus dat is een vervelend bijproduct van domesticatie vaak. Maar het gaat dus om genetische veranderingen die leiden tot een wederzijdse afhankelijkheid. En heel vaak ontstaat er ook een soort... algemeen beeld bij de dieren, ongeacht de diersoort, en dat wordt wel het domesticatiesyndroom genoemd. En daar is al redelijk wat onderzoek naar gebeurd, en dus het komt erop neer vooral schattiger worden door domesticatie, by default. Dus ze krijgen slappe oortjes en van die grote oogjes en een kleinere kop, of een grotere kop, weet ik, ik ben het vergeten.
Anyway, het klaart veel dus, over mij.
Hoezo ben jij een dier? Dus dieren worden dus schattiger door het domesticatiesyndroom. Ik vond dat wel cool. En de reden om dat te begrijpen, kunnen we het best naar de hond gaan. Hè? Het is namelijk zo, de hond is het eerste gedomesticeerde dier, zoals je zegt. En ook het enige dier dat gedomesticeerd is voordat mensen van jagen verzamelen naar landbouw overgeschakeld zijn. Dus voor de Neolithische revolutie. De hond is minstens 15.000 jaar geleden gedomesticeerd, minstens. Dus uit die periode is er onder andere een graf gevonden van een vrouw met een puppy bij haar, dat toch al op de innige band tussen hond en mens wijst, bijzonder boeiend. En als we nog veel verder teruggaan, een van de oudste mogelijke bewijzen voor domesticatie van de hond is gevonden in België. In een gemeente waarvan ik de naam ondertussen al lang vergeten ben. Het gaat om een skelet van een wolfachtige, die al zeker geen wolf meer was. Maar die ook, ook geen voorouder is van onze hond, maar waarschijnlijk eerder een neef of een soort mislukte domesticatiepoging of een zijtak van die familie. Dus dat is een beetje dubieus, daar wordt over gedebatteerd. Maar dus de domesticatie van de hond is zeker 15.000 jaar. Nu, er zijn verschillende manieren om tot domesticatie te komen. Drie verschillende paden, als het ware. Volgens de gangbare theorie, dat is een commensaal pad, een prooipad en een gestuurd pad. En de hond is een commensaal pad. Dus het begint eigenlijk De beginsituatie is dat twee dieren, of de mens en een dier, aangezien we de mens toch vaak als apart zien, dus dat dieren automatisch aangetrokken worden naar mensen toe, door hun omgeving. Bijvoorbeeld, mensen slachten samen een bison die ze net afgeschoten hebben met pijlen en speren en weet ik veel nog allemaal. Zij eten de bison op. Zij eten ja, quasi alles op. De vacht gebruiken zij als bekleding voor de tentjes of om een bontjassen mee te maken. Maar met de botjes zijn ze niet zoveel, dus dat smijten ze aan de kant. En dan komen daar andere dieren op af, zoals de wolf. En dan na verloop van tijd komen wolven of hondachtigen dan gewoon bedelen. Hè. Je moet ze dan niet leren, hier is gratis eten. Je ziet trouwens een zeer vergelijkbaar fenomeen nog steeds in sommige exotische landen waar ook hyena's en coyotes gevoederd worden door mensen. Dus die zijn nog niet gedomesticeerd, niet dat die nog geen genetische veranderingen ondergaan hebben, maar die zijn wel al getraind om af te gaan op mensen en afhankelijk te zijn van mensen. Bon, dat terzijde. En dus waarschijnlijk werden die na verloop van tijd door de mensen ook benaderd en gezien als een meerwaarde. Ik vind het bijvoorbeeld persoonlijk bijzonder leuk als mijn huis niet vol ligt met voedselafval. Ik vind dat een voordeel. Ja. Dus ik vind het dan leuk als ik dat aan mijn hond kan geven. Die hond is content, ik ben content, mijn huis is content, want het moet niet gekuist worden. Goed, dus dat is het commensaal pad. En in het algemeen zijn dat meestal niet de alfadieren die komen, maar zo eerder de verstoten wolven of de minder dominante wolven, die dan bij gebrek aan een roedel om mee te jagen, dan maar andere voedselbronnen gaan zoeken. En bijvoorbeeld ook de mate waarin dat pad succesvol is voor domesticatie varieert. De hond is veel meer gedomesticeerd dan de kat, die uiteindelijk ook wel graag eten heeft, maar op andere vlakken niet echt, zal ik maar zeggen, echt buigt naar de wil van de mens, als het ware. Ik zie Maaike zeer betekenisvol knikken naar haar eigenste Bowie.
Ja, cat.
Ja.
En dus de hond is een heel goed voorbeeld van dat domesticatiesyndroom, omdat dus honden, hoe schattiger, hoe meer kans dat ze eigenlijk hadden om te overleven. Dus de schattige hondjes werden bijgehouden door de jagende, verzamelende mens. In eerste instantie was het waarschijnlijk de nuttige honden, maar na verloop van tijd waren het vooral dus de schattige hondjes. Waardoor we dus nu zitten met een overvloed aan compleet dolgedraaide rassen, waarvan je geen kat zou kunnen wijsmaken dat ze van de wolf afkomstig zijn in sommige gevallen. Hè. Als je zo'n chihuahuatje ziet passeren of zo.
Ja, pas op, dat zijn ferme keffertjes, hè.
Ja, ik weet niet.
Van
bij het vrieven,
nee, zijn echt
ratten,
hè. Dat is echt
vreselijk. Dat zijn inderdaad echt ratten. Sorry voor iedereen die chihuahua heeft. Een ander pad is het prooipad. En het prooipad is een beetje anders. Dat is meer een domesticatie uit noodzaak. Dus niet echt een van, je bent hier toch, hier, het mijn afval maar op. Nee, meer uit noodzaak. Dus door overbejaging was er een soort situatie ontstaan waarbij er niet altijd genoeg wilde dieren meer waren om op te eten. Dat gaat dus over grotere herbivoren, zoals schapen, geiten, wilde schapen, wilde geiten, wilde varkens, wilde runderen, ossen en zo. Nee, geen ossen, maar wilde runderen, oerossen. En dus dan, als die populaties begonnen uit te dunnen, dan altijd iets van, we moeten hier toch overschakelen naar een ander systeem. Het is een beetje contra-intuïtief, maar het komt erop neer dat je zoveel mogelijk of een groot deel van de jonge mannelijke dieren slacht. Dus jonge mannetjes op een paar na. Die paar moeten dan de eigenschappen vertonen die je graag ziet. En dat je de vrouwtjes maar rust laat totdat ze geen kinderen meer kunnen. Veulentjes of lammetjes geen jongen meer kunnen baren. En dus op die manier kan je de populatie een beetje naar je wens aanpassen. En je kiest dan uiteraard voor dieren die niet vluchten als je afkomt met een speer in de hand. Hè. Of of die niet in defensief schieten, maar die gewoon mak zijn, dan als het ware. En dus dan kan je een gecontroleerde populatie aanleggen. Dus in eerste instantie had men dan nog steeds kuddes wilde dieren, maar men had die de last pakken er eigenlijk uitgefilterd. En dus dat dan evolueerde op termijn dan weer naar een meer klassieke vorm van vetels, zoals we die vandaag kunnen bij de dieren, echt dicht in de buurt werden gehouden, intensief gefokt, moesten geholpen worden bij het kweken, bevallen, etc. Dus dan krijg je die genetische veranderingen die zich opstapelen na jaar, na jaar, na jaar, na jaar. En dan krijg je dus situaties als vandaag, waarin eigenlijk miljoenen koeien dagelijks in zeer brakke omstandigheden hun leven beginnen en eindigen. Dan het derde pad is het gestuurd pad, en dat is de laatste manier waarop aan domesticatie gedaan werd. En dat houdt eigenlijk in, men had ondertussen een beetje door hoe het werkte, hè, van tja, we kunnen wolven veranderen in honden en we kunnen wilde koeien veranderen in lekkere kalfsfricasseetjes. Misschien moeten we dat ook een keer proberen met andere dieren. Wat zou het er nuttig zijn? En dan kom je vooral uit bij dieren zoals paarden, ezels, kamelen om op te rijden. Dus transportdieren. En die werden voor het eerst gedomesticeerd, paarden dan in de Zuid-Russische vlaktes. En dat is dan heel snel verspreid naar andere culturen. Eigenlijk het oudste bewijs voor echt het gebruik van paarden op grote schaal door mensen is eigenlijk de strijdwagen. Dat is wel een leuk detail. Dus dat we dat eerder onrechtstreeks zien. Als je een strijdwagen hebt, heb je ook een dier nodig om dat voor te trekken. En dan moest dan wel een paard geweest zijn. Verwant daaraan ook is het feit, je kan niet zomaar elk dier domesticeren. Een dier moet aan zeer specifieke voorwaarden voldoen om gedomesticeerd te kunnen worden. Het moet onder andere bereidwillig zijn om zich voor te planten in gevangenschap. Wie ooit een documentaire over panda's heeft gezien, weet hoe moeilijk dat is. They do not care. En dus veel dieren, als je ze in gevangenschap houdt, die zeggen gewoon fuck it tegen het leven. Dat worden nihilisten, die hebben er geen zin meer in. En dus die planten zich dan niet voort. Heel belangrijk is ook dat het dier geen overdreven angstinstinct mag hebben. En dat is de reden dat de zebra nooit gedomesticeerd is geraakt. En dus een van de redenen ook dat het Afrikaanse continent onder de voet is gelopen door kolonisten, zou je denken. Het is eigenlijk niet helemaal waar, maar dus de zebra, men heeft dat geprobeerd, verschillende keren, om daar een volwaardig rijdier van te maken. Maar die bleven maar weglopen. Dus dat was echt zeer ambetant. Vanaf bij het minste dat die beweging zagen, schieten die weg. En dat zou blijkbaar kunnen komen door de jachtmethoden van de streek waar zij leven, dat die intensiever bejaagd werden, dat die dus een groter angstreflex gekweekt hebben zou kunnen. Nu, ironisch genoeg, was er een diersoort in Afrika die sterk op de zebra lijkt, de quagga, is uitgestorven iets meer dan 100 jaar geleden, of 150 jaar geleden. Er zijn nog foto's van, maar is niet lang daarna uitgestorven. Door overbejaging door Zuid-Afrikaanse boeren vooral. En ironisch genoeg was de quagga veel beter geschikt geweest om te domesticeren dan de zebra. Alleen was toen men dat idee kreeg, was de quagga al uitgestorven. Dus,
jammer.
Voilà, en dus dan het vervolg is bekend. Hè. Dieren hebben een ongelooflijk prominente rol gekregen in de menselijke geschiedenis. Zowel gedomesticeerde dieren als niet gedomesticeerde dieren. En bij gedomesticeerde dieren denken we dan vooral aan Egyptenaren en een kat. Een legendarische symbiotische verhouding. Zij hielden ook krokodillen en stier en valken. Dus het is niet dat zij louter met gedomesticeerde dieren bezig waren, maar toch, de Egyptenaren hadden een hechte band met een kat. Indianen en een paard. Dus het paard bestond oorspronkelijk wel op het Amerikaanse continent, maar is daar uitgestorven door overbejaging en werd dan geherintroduceerd door Columbus en de zijnen. En werd eigenlijk op heel korte termijn geadopteerd door de Indianen als een belangrijk transport- en oorlogsmiddel. Dus als je aan een Indiaan denkt, dan denk je vaak, of Native American moet ik zeggen, aan op een paard, et cetera. En ja, natuurlijk de hond en allerlei, ook echt onbenullige dieren worden soms ook gedomesticeerd, waar we dan niet te vaak bij stilstaan. Bijvoorbeeld de zijderups is ook zo'n klassiek voorbeeld. Dus dat is een gedomesticeerd dier, ook al blijft dat gewoon een rups. Ja. Jij wil iets vragen maken, denk ik, als ik de juiste versie van jou bekende, Fred.
Kunt je dat domesticeren?
Ik denk dat je eerder de eigenaar van de Fred moet domesticeren, dat daar de uitdaging ligt.
Ik denk dat de eigenaar van de Fred iets te veel gedomesticeerd is bij de mama.
Ah, oei.
Een wederzijdse afhankelijkheid, inderdaad. Om terug te keren naar de definitie. Ja, oké. Ik ga stoppen, denk ik.
Ja, maar het is wel mooi, want je zegt ja, domesticatie brengt dieren en mensen samen, maar dieren kunnen ook wel eens de grote moordenaar zijn van de mens. Ik heb me eens verdiept in enkele weetjes met een vrolijke noot. En een van de weetjes die ik tegenkwam is eigenlijk dat er veel meer mensen gestorven zijn doorheen de geschiedenis, door vlooien, dan door oorlogen.
Nee, ik ben niet aan het zwaaien. Sorry, ik ben mijn scherm aan het testen. Het is een leuk effect. Sorry.
Dus er zijn, dus door onder andere de pest en zo, die dat verspreid wordt via vlooien, zijn er eigenlijk veel meer mensen doodgegaan dan dat er ooit al doodgegaan zijn door oorlogen. Dus
en de malaria, dat ook, of niet?
Maar die hebben minder doden, wereldwijd. Want malaria is eigenlijk vrij regionaal, hè? Dus er zijn ook...
Ja, ik weet het eigenlijk niet, want het is een van de dodelijkste beesten nu, vandaag de dag nog, hè, de malaria.
Ja, klopt, omdat je daar het snelst aan doodgaat. Maar er zijn nog niet zoveel doden gevallen aan malaria.
Dus het ook zo'n klein kwalletje dat ik weet niet hoeveel doden maakt in Australië.
Maar je hebt er superveel. Het is echt de nasty animals.
Het is super mini en zo. Ah, je stapt op mij, bah, je bent dood. Haha.
Over kwallen gesproken. Er bestaat een onsterfelijke kwal, which is super nice. Die noemen ze de Turritopsis dornii. En dat is een soort die eigenlijk een cyclus ontwikkelt van klein, dus van baby. En dat groeit dan totdat dat geslacht rijp is en dan krijgt dat kinderen. En vanaf dat die kinderen eigenlijk geboren zijn en opgroeien, keert die helemaal terug naar het eerste stadium en worden die terug kind. En dan gaan die helemaal terug totdat die weer geslacht rijp zijn en dan krijgen die weer kinderen. En dan keren die weer helemaal terug. Dus in principe is die kwal onsterfelijk.
Maar het is enkel in principe, denk ik. Hè? Want ja. Men heeft nog geen... je kan altijd opgegeten worden of in de vis net belanden.
Maar er is altijd een externe bron. Moest je die kweken in een gecontroleerde bron, dan kun je hypothetisch een onsterfelijke kwal creëren.
Oeh. Hebben die al veel kwik genomen?
Kan dat misschien liggen ze aan het eiland in kwestie, waar het onsterfelijke eiland... Ja, Penglai. Ja,
ja, zo, ja I don't
het is know. Jammer dat de Chinezen een andere aflevering is. De luisteraars gaan het jammer van kwik.
Bij deze ga ik dus die afleveringen omdraaien. Kwestie van...
Was het iets te zeggen, hè? Kwik?
Next. Volgende weetje. Wist ik ook niet. Blijkbaar proeven vlinders met hun poten. Ik wist dat niet. Maar die proeven dus alles met hun poten.
Ik wist niet dat die proeven. Had die gewoon zo, nectar.
Ik ook niet. Ik had daar niet bij stilgestaan. Totdat ik dat las en dan dacht ik... Ah ja, tuurlijk, ja. Want die hebben bijvoorbeeld geen reuk, denk ik. I don't know. Next one. En dit is wel best grappig. Geiten zijn in staat om accenten van andere geiten over te nemen. Dus in kwestie kunnen geiten een bepaald accent aanleren. Hoe zit het? In de eerste weken kopiëren ze altijd het geluid van hun moeder. Dus dat is eigenlijk het plaatselijk gebleid van die plaatselijke geit. Maar geiten leven vaak in iets wat grotere groepen. En blijkbaar is het zo dat bepaalde dialecten zich verspreiden onder bepaalde regionale groepen. En als er dan wat ruimte zit tussen twee groepen van geiten, dat die een ander accent kweken. Nu, in de eerste jaren van een geit neemt hij het accent van de moeder over, maar eens dat hij een bepaalde leeftijd heeft gehaald, kan die ook accenten van iemand van een andere groep overnemen. Dus in principe kan dat dus gewoon een multilinguale, of hoe dat ook zegt, een geit zijn. Oké, dat over geiten. Olifanten, er bestaan dus eigenlijk olifanten, of ik ga het zo zeggen. Twee weetjes over olifanten. Enerzijds, zijn de olifanten de enige zoogdieren die niet kunnen springen? Alle andere zoogdieren kunnen in principe springen, maar een olifant kan dat niet. Dus dat is het enige...
Zoals, je hebt ook het nummer Al wie dat niet springt, die claimt dat... homofielen ook niet kunnen springen.
Ja, wel, nou ja. Dat laten we dan over aan de eloquentie der jeugd, zeker. wat daarnaast nog. De meeste olifanten wegen minder dan de tong van een blauwe vinvis. Dus een blauwe vinvis is zodanig groot en zijn tong weegt zodanig veel dat de doorsnee olifant dus minder weegt dan enkel alleen de tong van een blauwe vinvis. Bol. Wat dan nog? Er is een pinguïn. Jullie kennen allemaal wel LeBron James, de basketter, die vrij groot is. Want dat moet je zijn om een basketter te zijn. Nu blijkt dat er ergens ooit een pinguïnsoort heeft bestaan die net zo groot is als LeBron James en bij momenten zelfs groter. Oké, volgende beetje. We hebben het al gehad over dialecten van geiten.
Ik wist eigenlijk ook dat een olifant niet kon springen, maar ik kon het niet zeggen, want ik was gemute.
Maar allee, nu moet ik dat daar weer uitknippen. Sorry. Moet je daar nu nog mee afkomen?
Je hebt toch gelachen, hè? Dus een glimlach is je wel een half uurtje knipwerk klaar. Oké, sorry, ik ga verder. Ik wil slapen. Okay. Dus hoe rapper dat we hier kunnen afronden, beter.
En wel, voilà. Dus we hebben het gehad over geiten dialecten aanleren, maar zo zijn er ook bepaalde buffels, de Kaapse buffels, die het nogal democratisch aanpakken, want naar het schijnt zouden die stemmingen houden over de plek waar ze gaan grazen. En alleen een volwassen dier mag hier aan meedoen en ze doen dat door een kop naar een richting te staan waar het wordt het gebied bepaald. Dus de kant waar dat ze met hun kop naartoe staan, daar gaan ze gaan grazen.
Wat klinkt als ik aan een professor.
Ik dacht, grazen, niet graven.
Grazen, ah ja, right.
Ah, ja.
Ja, ik had graven verstaan.
Echt?
Ja, echt?
Nee, nee.
Ja.
Grazen.
Dat is een beroepsmisvorming. Never mind.
Oké. Er bestaat een slak die op momenten dat de omstandigheden zodanig slecht zijn als het gaat over voedsel, dat die 3 jaar in winterslaap gaat en dat die ook 3 jaar zonder eten kan. Dus eigenlijk, we hebben het al over cryosleep en zo gehad. Daar komt dat dus ook in voor. Nee, dat was in een andere aflevering. Anyhow, jullie horen dat wel nog. Nu, Bol, we zijn er nog niet. Dat is eentje voor onze Mark in deze groep. Namelijk, als je nog eens naar de volgende winkel gaat of je laat een kipje voor je slachten of snijden of je wilt een kipje eten, dan ga je best, afhankelijk van wat je wilt, voor de linkerbil of de rechterbil. Want een kip is zodanig geprogrammeerd dat die eigenlijk vaak in de grond moet scharten. En nu blijkt dat statistisch gezien een kip dat vooral met rechts doet. Wat wil zeggen dat de rechterbil van een kip altijd wat taaier en wat gespierder is dan de linkerbil. Dus afhankelijk van je gerecht moet je een keer beginnen nadenken over linker of rechterbil.
Dat is super interessant. Nee, dat is echt een goede tip. Ik eet alleen altijd kipfilets, want daar is minder werk aan. Maar voor de rest,
klopt, way to go. Als je zo een keer vol-au-vent maakt of zo, dan daar moet dan wel een kippenbilken in.
Als ik koop zo kippenbilletjes met 8 tegelijk, dus ik ga dan gewoon alle linkse vernijden en de rechts aan de vast te geven.
Voilà, ideaal. Oké, terug naar onze zeedieren. Het is nog altijd een zoogdier. Een dolfijn slaapt altijd maar half. Want naar het schijnt is bij een dolfijn de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft elk gekoppeld aan 1 oog. En een dolfijn slaapt altijd maar met 1 hersenhelft, waardoor hij altijd 1 oog open heeft en 1 oog toe en 1 hersenhelft actief en 1 hersenhelft in slaap. En op die manier haalt hij een beetje energie in. Die dolfijnen zijn wel fancy. Die hebben ze ook eigen namen voor elkaar en zo. Blijkbaar zijn er ook dolfijnsoorten die de hele dag door liedjes zingen. En elke kolonie heeft zijn eigen liedje. Voilà, nog een beetje. In tegenstelling tot de olifant die niet kan springen, kan een pinguïn bijna 2 meter in de lucht springen. Had ik niet gedacht. Voor zo'n klein beestje. Oh ja, over dieren gesproken. Er is onlangs een foto verschenen van een gele pinguïn. Heb je hem al gezien? Hij is echt super awesome. Dat is mega zeldzaam en het is een Belg die hem heeft gefotografeerd. En in de plaats van dat hij dus zo gele vlekken heeft aan de zijkant en dan zwarte stukken, is hij volledig geel. Het is echt cool. En nog een beetje voor deze zomer. Muggen worden blijkbaar 2 keer meer aangetrokken door een blauwe kleur dan door om het even welke andere kleur. Dus als je van plan bent om je kamer eens te herverven, doe het dan niet in het blauw. Een volgroeide beer kan even snel rennen als een paard. Voilà. En flamingo's moeten ondersteboven eten, omdat zij een filter hebben in hun bek. Maar die filter werkt alleen maar van onder naar boven. Dus die kunnen niet gewoon zo... Allez, als je een pelikaan hebt, die schept dat op en dan filtert hij en dan slikt hij dat in. En bij een flamingo kan dat alleen maar als zijn kop ook effectief ondersteboven hangt. Dus als hij eigenlijk in de bovenkant van zijn bek... Ja, wel, als je in de bovenkant van zijn bek water schept, en dan filtert hij dat, en dan slikt hij dat in, en dan doet hij zijn kop naar omhoog, en dan gaat het verder langs de slokdarm naar beneden. Voilà. Dan nog. En dat is de ene die ik eigenlijk zelf nog maar half snap. En dat is de laatste. Het schijnt dat er bepaalde Chinese en Amerikaanse alligators bestaan, die overleven in de winter door hun eigen hoofd in te vriezen en alleen maar hun neusgaten boven het ijs te laten, zodat ze wel nog kunnen eten. Maar welk beest vriest er zichzelf in? Dat is echt als cryosleep next level, maar what?
Mijn moeder doet dat bij ons thuis.
Ik zou dat ook wel willen zeggen. Gewoon zichzelf in de winter in een diepvries gaan liggen en er zo ergens midden maart terug uitkomen.
Uw moeder doet dat bij u thuis. Zichzelf invriezen.
Met een thermostaat af te zetten.
Ah ja, oké. Okay. Oh my god.
Net iets minder letterlijk opnemen, Claire.
Amai. Bij mij ging even nu compleet de dingen. En nog eentje. Eekhoorns kunnen blijkbaar niet boeren of overgeven. Die hebben geen reflex om eten terug naar buiten te laten komen. Dus.
Of toch niet via de mond.
Nee. Voilà. Voilà. Dat waren zo eventjes, hoe zal ik het zeggen, een paar nutteloze weetjes.
Ik ben een wijzer en triestiger man nu.
Voilà, maar je weet het, hè. De volgende keer dat je kippenbilletjes gaat halen.
Ik ging eigenlijk mijn muren verven, maar oké. Okay. Ah, ja, kippenbilletjes ook. Ga ik ook meenemen. Nee, dat ga ik ook meenemen. Echt waar.
Voilà.
Veel geleerd bij
deze vrolijke noot kunnen we het hierbij voor bekeken houden. Hè?
Dat is een ander programma dat zo afsluit.
Is dat?
Ja, er is een programma, ik weet nu niet welk dat
Dank
is.
Dank dat u bij ons was.
Oh. Geniet van uw
avond. Wat is dat?
Is dat niet gewoon
is dat journaal?
Ja. Een van de elke journaal heeft zijn eigen catchphrase.
Martien zei dat ook altijd.
Ja, hij heeft ook zo van... Dit was het nieuws. Dat is ook zo'n een bekende catchphrase.
Ja.
En dan had hij bij ons was het van Martien Tam, inderdaad. Dat gaan we niet meer... misschien dat hij de Vildera heeft overgenomen als één betoon, maar... fact-checks, please.
Er zijn geen fact-checks, want...
er is geen aflevering om te fact-checken, right?
Nee. Dus ik ga afsluiten. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het Is Wat Het Was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het meest gelukkig. Dankjewel om te luisteren.
Bye-bye.
Bye.
Bye.